We hebben al aandacht besteed aan een beeld van Adolf Hitler dat te zien zal zijn tijdens de expositie Hacking Habitat. Maar er is nog veel meer te zien daar dat ook de moeite van het vertellen waard is. Nachtcorrespondent Luc Heesen was alvast bij de perspresentatie. Welkom.
Dankjewel.
Hacking Habitat. Iemands habitat hacken. Gaat het om iets digitaals met computers?
Ja, er zitten zeker computers in de tentoonstelling. Maar er is ook installatie, er is geluid, er zijn objecten. Eigenlijk wordt hacking breder opgevat. Meer als het inbreken in systemen en er controle over krijgen. Die tentoonstelling die gaat voornamelijk over de manier waarop wij als burgers eigenlijk in toom worden gehouden door technologie, door politiek en door economische systemen. De tentoonstellingsmakers die signaleren een soort van remote control samenleving. Dus de techniek die infiltreert op allerlei manieren in ons leven. Denk aan de bewakingscamera's met gezichtsherkenning. De algoritmes van de bank die jouw betaalverkeer in de gaten houden. En de gegevens die je aan Facebook en Google geeft. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om onze bewegingen te registreren. En misschien zelfs wel er invloed op uit te oefenen en te besturen.
We zijn eigenlijk gevangenen geworden van de computer,
ja.
Als je het dramatisch zegt.
Ja, zeker. En dat is dan meteen passend bij de locatie. Want het wordt opgenomen in een voormalig gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. En ik vroeg in zo'n kale gevangeniscel aan Ine Gevers, zij is de curator van de tentoonstelling, wat voor aanleiding ze eigenlijk vond voor die tentoonstelling. Nou, ze noemt de jeugdprotesten van Reclaim the Streets in Spanje. Ze noemt de Arabische Lente, maar ook iets dat echt specifiek landsgrenzen overschrijdt. En iets dat structureler is.
Dat structurele, dat is eigenlijk dat er een combinatie is, of een soort van netwerk tussen high-tech systemen, multinationals, terugtrekkende overheden. Die hebben natuurlijk de usual suspects, zoals Google en Facebook. Hè? Maar de tentoonstelling gaat niet alleen over privacy en surveillance, maar gaat ook over financiële logica. Hè? Dus economische modellen als de enige modellen die nog gelden. En het verhaal hier is, of wat ik dus heb. He, wat was ook de aanleiding, is dat dat eigenlijk een vorm van structureel geweld is.
Ja, dan wordt het als eigenlijk een soort van structureel collectief geweld aangedaan volgens Gevers.
Dat klinkt als een oproep om in verzet te komen. Je noemde ook al een paar protesten tegen die ontwikkeling. Is kunst daartoe in staat om in protest te komen? Is daarvoor het juiste medium?
Ja, dat is een beetje een ingewikkeld punt. Heel veel mensen die zeggen dat het niet de taak is van kunst om politiek te bedrijven of om een heel duidelijke mening te hebben. Ik legde dat voor aan een speciale gast die aanwezig was voor een paneldiscussie vandaag. De IJslandse Birgitta Jonsdottir. Zij is dichteres en parlementslid van de IJslandse Piratenpartij, maar ook vaak in de media als woordvoerder voor WikiLeaks.
The role of the artist is to show us how things really are from a different vantage point to get us to think about these, for example, in this case, all the things that imprison us. And then the ideal artistic creations are the ones that actually inspire you to start to change things.
Ja, dus echt een activistische insteek. En dat zie je ook wel in de tentoonstelling terug. Het collectief mediengroep Beatnik, die liet bijvoorbeeld een computerprogramma elke week met 100 bitcoins winkelen op het darknet. Dat is een soort van versleuteld en verborgen marktplaats. En daar koop je wapens, drugs en allerlei andere smerige dingen heel anoniem. Zij maakte dat programma zo dat het willekeurige dingen illegaal kocht. Bijvoorbeeld ecstasypillen. En eigenlijk om te laten zien dat techniek de mens al voor een belangrijk deel kan overnemen. En om de vraag op te roepen, wie is er dan verantwoordelijk als dat gebeurt?
Die tentoonstelling Hacking Habitat, is dat ook echt zo opgezet dat het een permanente bewustwording is?
Ja, die bewustwording die is echt wel een belangrijk onderdeel van die tentoonstelling. Er is bijvoorbeeld ook een computerspel waarbij je als CEO van een groot bedrijf moet balanceren tussen de belangen van een werknemer en de winst. En er is een werk van Lucas Pope. Daar ben je zelf een immigratieambtenaar. En dan moet je op basis van de documenten die je van die passanten krijgt, maar ook op geheime informatie van inlichtingendiensten, moet jij beoordelen of iemand het land in mag.
Een lifehack, dat wordt ook wel eens gebruikt op een heel praktische manier. Gewoon een trucje, een handigheidje. Iets dat het leven behagelijker maakt. Hoe praktisch wordt het op die tentoonstelling?
Best wel praktisch. Kunstenaar Ruben Pater die heeft bijvoorbeeld een hack voor mensen in oorlogsgebieden. Er zijn bijvoorbeeld plekken waar continu militaire drones boven vliegen. En die vliegen zo hoog dat je ze eigenlijk niet ziet. Maar ze geven wel continu een geluid. Nou, om een beetje orde in die chaos te scheppen, legt hij in een soort van geluidsbestand uit welk type drone welk geluid maakt. Dus dan heb je een soort van akoestische legenda, zou je kunnen zeggen. Je kan je voorstellen dat dat een prettig idee is, dat je in ieder geval weet wat voor drone er boven je hangt. En iets wat misschien meer bij onze persoonlijke kring ligt, is de app die collectief 404 heeft ontwikkeld. En die zorgt ervoor dat alle foto's en alle berichten die je op social media plaatst wel met het blote oog zichtbaar zijn, maar niet te lezen zijn voor de algoritmes van Facebook en Google. Zodat je bijvoorbeeld niet in de gezichtsherkenningssoftware belandt, of dat je, nou, wat je plaatst, dat daar geen advertentie op afgestemd wordt.
Dat is echt een life hack dan, in de betekenis van de tentoonstelling. Noem nog eens iets.
Ja, eentje die ik heel grappig vond was van kunstenaar Maarten Schuurman. Die wilde zich eigenlijk ontworstelen aan de drang van onze consumptiemaatschappij om steeds meer en steeds mooiere spullen te kopen. Dus die gooide heel veel weg. En wat er dan nog overblijft van zijn spullen zie je in een van die kale cellen in de tentoonstelling. Er staat een stapel van 6 aan elkaar gemaakte flight cases, hè, van die koffers waar een muziekversterker in zit. En dat was op wieltjes gezet en die was dus te verrijden. En daar zit eigenlijk zijn hele leven in. In de onderste koffer vind je een koelkastje, een rijstkoker. Daarbovenin wat posters, hè, dat als die ergens woont, dat hij dan de muren kan aankleden. En verder nog wat boeken, kleding en een speaker.
Ik ben dus al mijn spullen nu thuis in Amsterdam dus kwijt. Dus zolang de expositie hier loopt, zal je mij ook hier aanwezig zien om mijn bankzaak te kunnen doen, om mijn wasgoed op te kunnen halen, om de was hier in de buurt te draaien, weer terug te doen in de koffer. Dus dit is in dat opzicht is het ook echt niet een statisch object. Ik mis het ook gewoon echt. Dus ik word ook gedwongen om hier vaak genoeg aanwezig te zijn.
Ja, dat vind ik best wel een heftige manier om je te ontworstelen aan dat consumentisme. Maar het is wel inspirerend ergens. En dat geldt ook voor heel veel werken uit de tentoonstelling. Ik bedoel, je weet natuurlijk wel dat er online veel gegevens van jou rondslingeren. En je weet dat economische en politieke systemen invloed hebben op jouw keuzevrijheid. Maar als je dat allemaal bij elkaar ziet en dan ook nog eens in zo'n troosteloze oude gevangenis, ja, dan voel je het ook echt.
Klinkt interessant. De tentoonstelling Hacking Habitat vanaf morgen te zien tot 6 juni in de voormalige gevangenis in Utrecht aan het Wolvenplein. En er zijn nog heel veel meer dingen te zien. Luc Heesen, dank je wel.
Alsjeblieft.